Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we zingen Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook vers 2. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heer. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 22. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 30 en daarvan de versen 1 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. 1 en 3 van Psalm 30. Wij staan vanavond stil bij de heiligheid van de Heere God. Daarom zingen we ook na de geloofsbelijdenis op toonhoogte 178, de eerste twee versen. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. 178 uit op toonhoogte, de twee aangegeven coupletten. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u vanaf deze aarde, vanaf de voetbank van uw voeten. U troont en woont in de hemel, hoog en ver weg voor ons gevoel. En toch danken we u. Dat we ook vanavond weer samen mogen komen hier in de kerk, verbonden met degene die thuis met ons meeluisteren, om ons bezig te houden met uw woord. En als we dat wat we al gezongen hebben in deze dienst tot ons laten doordringen, dan is eigenlijk waar we mee bezig zijn spelen met vuur. Omdat het om hoge en heilige dingen gaat. Ja, om uzelf in feite. En dat het eigenlijk een wonder mag heten dat u met onheilige mensen in contact treedt. Ons aanziet, ons aanroept, ons herinnert aan uw woord. En daarom bidden we u ook, laat het maar te merken zijn. Dat u die God bent die zo totaal anders is, maar ondanks dat wiens liefde toch naar ons uitgaat. Niet omdat we lief zijn, verre van dat. Niet omdat we dat verdiend hebben, absoluut niet. Maar omdat u het bent. En omdat u redenen neemt uit uzelf om ons lief te hebben. Heere, leer ons ook daaraan te beantwoorden. En dan moeten we zeggen dat wij mensen zijn die dat keer op keer niet kunnen en niet doen. Dat we het al zo vaak verbruid en verbeurd hebben bij u. En we moeten het zeggen met die jongen die thuis kwam. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En we zijn het niet waard om uw kind genoemd te worden. Heer, in het licht van uw aangezicht, waar blijven we dan? Zouden we moeten wegsmelten? En toch bent u het die ons keer op keer laat kennismaken met uzelf. Ook vanavond weer. Heb dank dat we samen zijn. We bidden u voor degenen die niet konden komen vanwege ziekte of ouderdom. We bidden u ook voor degenen die niet wilden komen, om wat voor reden dan ook. Geef, Heere God, dat een ieder onzer en een ieder van hen mag merken dat uw trouw en uw liefde zo groot is, die moet beantwoord worden. Neem ons zo in uw hoede, in ons luisteren, in ons spreken, in ons orgelspel, in ons zingen. En laat alles mogen meejubelen tot meerdere glorie van uw naam, die heerlijk is en heilig. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen uit de profetie van Hosea en daarvan het 11e hoofdstuk. Hosea 11. En in Hosea 11, daar schrijft de profeet: toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer ze van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden ze. En voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op in zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen, en ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want ze weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Seboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten, want ik ben God en geen mens, de Heilige, in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevend komen van de kant van de zee. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover. U treft op uw weekbrief een aantal teksten aan bij de preek in de week. Die worden in de preek ook genoemd. Misschien goed om die thuis nog eens na te lezen in het kader van de heiligheid van God. Centraal in deze dienst zal staan het 9e vers uit Hosea 11. Waar de Heere God zegt, ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden richten, want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog uit Psalm 81, de versen 1, 11 en 12. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, een lofzang toe. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig ijver voor mijn eer. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. 1, 11 en 12 van Psalm 81. Gemeente des Heren, heilig. Waar kennen we dat van? Jij bent een heilig boontje. Vast en zeker hebben we die uitdrukking wel eens gehoord of gezegd. En dat wil zeggen dat we te maken hebben met iemand die zich best wel braaf voordoet. En die dat misschien nog wel wil weten ook. Een braverik. Toen ik daar even wat op nasloeg van de week, toen kwam ik erachter dat het eigenlijk een bontje is. Geen boontje, maar een bontje. Een heilig bontje. Dat is de oorspronkelijke uitdrukking. En een bontje, dat is een bewoner van een burgerweeshuis uit vroege tijden. En dan gaat het dus om een brave, een vrome wees. Iemand zonder vader of moeder. Maar waarschijnlijk haperde het zo links en rechts nog wel eens aan die vroomheid van die bontjes. Zodat het van lieverlee in een ironische zin werd gebruikt. En zo kon iemand dus van een heilig boontje een rare snijboom worden. Of een lekkere druif. Of iets dergelijks. En zo zie je dus dat taal ook verandert. Maar het gaat ons vanavond niet om het boontje of om de snijboon of om de druif, maar om het woord heilig. Heilig. En ik denk dat we met elkaar wel kunnen constateren dat we de betekenis daarvan aardig zijn kwijtgeraakt. Dikwijls kom je tegen in het negatieve, iemand is een schijnheilige. Maar God is heilig. God is heilig. Echt heilig. Maar wat zegt ons dat vandaag de dag? Als dat er staat, als we dat lazen, als je dat zingt bij herhaling. God is heilig. Als je je dat zo afvraagt, hè, wat betekent dat nou precies, dat God heilig is, dan is het best lastig om dat te omschrijven. Omdat God zo anders is dan ik, dan jij, dan u, dan wij. En dat woord heilig, dat heeft echt heel typisch met de Heere God te maken. En ook met zijn anders zijn. We gaan dat bekijken vanavond met elkaar. Als je op zoek gaat in de Bijbel naar de eerste keer dat het woord voorkomt, dan wordt het niet voor God gebruikt, maar juist in verband, in verbondenheid met Israël. Je komt het tegen in Exodus 19, vers 6. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. En een hoofdstuk of 10 verder in Exodus 29, dan lezen we dat er een ram genomen moet worden. En het vlees daarvan moet op een heilige plaats worden gekookt. Nou, zo'n heilige plaats is dan in de voorhof van de tent van de ontmoeting, de tent van de samenkomst. En daar heeft het ook de betekenis van apart. Afgezonderd. Helemaal op God gericht. En aan zijn dienst. Totaal. En daardoor heilig, bijzonder. Heel opvallend. In het Bijbelboek Leviticus, daar komen we heel vaak de koppeling tegen, keer op keer, dat de Heere God mens instrueert om heilig te zijn, want hij is heilig. Neem bijvoorbeeld Leviticus 11, vers 45, waar staat: Ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten wegtrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. Dat is nogal wat. Als dat zo tegen ons wordt gezegd, jullie moeten heilig zijn, want ik, zegt God, ben heilig. Nog weer een Bijbelboek verder in Numeri, dan lees je van heilig water in een aarden pot. Daar lees je over mensen die Nazireër mogen zijn, heilig voor God. En in Deuteronomium, daar staat het naar Israël toe heel erg sterk verwoord. U bent een heilig volk voor de Heere, uw God. Want de Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Toch lijkt het, of beter gezegd, niet lijkt het net. Het is gewoon zo dat het met die heiligheid van God toch net even verder gaat en dieper gaat en hoger gaat dan dat wij kunnen definiëren, dan dat wij dat kunnen verwoorden. Ik merk dat bijvoorbeeld aan wat Jozua zegt tegen het volk, als het Israël voor de keus heeft gesteld. Jozua 24, vers 15. Als het dan kwaad is in jullie ogen om de Heere te dienen, nou, dan heb je gewoon de keus tussen de afgoden. Kies dan maar uit. Maar Jozua en zijn huis, zij zullen de Heere dienen. En dan reageert het volk, nee, ho, even wacht, nee, maar wij zullen ook de Heere dienen. En daarop zegt Jozua dan, u zult de Heere, uw God, niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Hij is een naijverig, een jaloers God. En hij zal de overtreding van uw zonde niet vergeven. Ja, daar sta je dan. Onheilige als je bent. Als ik ben. Tegenover elkaar. Tegenover die God die zo anders is. Er lijkt geen doorkomen aan. Er lijkt geen weg mogelijk. Hoe moet dat ooit samenkomen? En samen zijn. Als je nog weer verder bladert in het Oude Testament, eerste boek van Samuel, hoofdstuk 2, vers 2, dan lees ik, er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u en er is geen rotssteen als onze God. En dan denk ik, hé, dat is opmerkelijk dat dat gezegd wordt. Ja, dat heilig, dat wisten we wel. Maar wat er dan achteraan komt, er is geen rotssteen dan onze God. Waarom wordt daar ineens dat woord rotssteen gebruikt? Dat is typisch een typering voor die heilige God. Waar wel op gebouwd mag worden. Op wie wel vertrouwd moet worden. En dat woord rotssteen. Dat geeft juist al iets weer van een relatie. Van dat er iets mag zijn, wat een genade trouwens, tussen mij en hem die rotssteen is. Want die typering, die weergave voor de Heere God met rotssteen, wordt niet zomaar gedaan om maar een beeld te gebruiken. Nee, dat is heel fundamenteel. Om juist dat woord daar te noemen. Ik kom dus nou nog op terug. En dan nog een tekst uit het Oude Testament, een heel bekende misschien wel, uit Jesaja 6. Daar ziet Jesaja de Heere God zitten, om zo te zeggen heel hoog op zijn troon. En daar zweven dan engelen boven hem. En ieder van die engelen had 6 vleugels. En met 2 van die 6 vleugels bedekt ieder van die engelen zijn gezicht. En met andere 2 bedekt hij zijn voeten en met de laatste 2 vliegt hij dan. En dan roept de een de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. En heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Merkt u, daar wordt weer die verbinding gelegd. Ziende op de troon van God en engelen daaromheen zweven, die het zingen en roepen en belijden. Heilig, heilig, heilig is de Heere. En dan wordt er ook naar beneden gekeken, naar de aarde. vol van zijn heerlijkheid. Dan gaan we naar Hosea 11. Een onbekend hoofdstuk. Zeker als ik hem net als vanavond zomaar ineens plomp verloren lees. En je hebt niet eerst de voorgaande hoofdstukken gelezen. En het alles in zijn verband. Maar wat is daar gaande in Hosea 11? God heeft daar te maken met hardnekkige mensen. En de spanning over de hardnekkigheid van Gods volk, van Israël, van Gods mensen. Die spanning die loopt daar heel hoog op. Die loopt zo hoog op, zelfs tot in niet het diepste wezen, maar in het hoogste wezen. Die loopt op tot in God. Dat het zo'n barre toestand is daar onder Israël. En er zit er eigenlijk weinig anders op dan dat Israël ten onder gaat. En God dreigt daar dat de uittocht uit Egypte en daarmee heel de geschiedenis die hij heeft doorgemaakt en meegemaakt en waarin hij voorgegaan is met dit volk, dat hij dat alles wil terugdraaien. Dat kan natuurlijk niet. Maar het wordt besproken, het wordt gedacht, het wordt genoemd. Want daar in Israël ligt ook geen enkel, maar dan ook geen enkel aanknopingspunt meer waarom God nog langer met hen onderweg zou moeten zijn. Waarom hij zijn liefde en zijn trouw zou moeten voortzetten. Zo hoog is die spanning daar opgelopen. Kun je indenken? Als je met zulke mensen te maken hebt, zoals die Israëlieten daar. Trek het jezelf maar aan. Wie ben ik voor God? Een heilig boontje. Een schijnheilige of een heilige, zoals de Heere God verlangt van mij. Maar dan op het toppunt van die overwegingen van God, daar in Hosea 11, dan voltrekt zich ineens een onverwachte wending in dat verhaal. In plaats van die definitieve bezegeling van het oordeel blijkt, en dat staat er ook met zoveel woorden, blijkt dat God dat toch niet over zijn hart kan verkrijgen. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Wat besluit de Heere God dan? Hij besluit dat niet zijn brandende toorn over het tienstammenrijk van Israël, dat hier dan wordt aangeduid met de naam Ephraim, die brandende toorn wordt niet ten uitvoer gelegd. Het lukt de Heere God om zo te zeggen niet om Ephraim dan maar prijs te geven. En ermee te doen als met Adama en Zeboim. Voor de duidelijkheid, Adama en Zeboim, dat zijn twee steden uit de buurt van Sodom en Gomorra, waar niks van over is gebleven, net zo min als Sodom en Gomorra. Gelijktijdig zijn ze vergaan. Maar die twee steden, Adama en Zeboim, die werden zo grondig van de kaart geveegd, dat zelfs hun namen eigenlijk uit de herinnering zijn verdwenen. Nou, dat lot wil God dat tienstammenrijk besparen. Dezelfde liefde van God die zijn toorn tegen Israël zo fel maakte. Zo hoog liep het op. Diezelfde liefde verhindert dat hij ten uitvoer legt wat hij van plan was. Je zou dus kunnen zeggen en kunnen denken dat God zijn heiligheid in dit geval even wat minder zwaar laat wegen. Maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Integendeel, het is juist omdat God de heilige is in het midden van Israël, dat hij daarom niet opnieuw in woede zal ontbranden. En dan komt dat negende vers Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren tot Efraïm om het te gronden te richten, want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. Zie je de tegenstelling? Ik ben God, geen mens, de Heilige in uw midden. Mensen zouden aan Israël allang de brui hebben gegeven. En ze weggeschopt hebben. Weggeduwd. Zo boos. Wij zouden het wel geweten hebben. Misschien wel erop losgeslagen hebben. Misschien wel ons gewroken hebben. Zo zitten wij mensen in elkaar. Als we daarmee te maken zouden hebben. Maar God is anders. Hij ziet het niet door de vingers, hoor. Hij heeft het gezien. Van A tot Z. En geen letter ontbreekt daarbij. Hij heeft het gezien en gepeild tot op de bodem, totaal. Het was niet mis. En dan blijkt God toch anders te zijn, heilig te zijn. Zijn heiligheid betekent hier dat hij door alles heen en dwars tegen alles in toch lief heeft. En uit liefde handelt. Let daarop hoor, Gods heiligheid komt niet in mindering op zijn liefde. Van, oh, dan is het niet zo erg. En het moet toch ook wat kunnen? Nee. Maar zijn heiligheid betekent juist dat God het laatste woord heeft en krijgt en ook neemt. En dat dan nou een liefdewoord blijkt te zijn. Ook midden in dat drama wat zich daar in Israël heeft voltrokken van ongehoorzaamheid en afgoderij en noem maar op. Gods liefde, dat is een heilige, een zuivere, een volgehouden liefde. Maar daarin, en daar leggen we de vinger bij, en dat lees je hier ook in Hosea 11. Daarbij heeft God zelf wel de pijn gevoeld en ook de pijn gedragen van het tekortschieten van zijn volk. En dat neemt hij nog in zich op ook. Het trof me toen ik dit zo las. Want zie je hier eigenlijk niet ook de lijnen lopen naar het kruis? Heel de geschiedenis van het Nieuwe Testament. Zie je die hier eigenlijk niet in een knop, in een notendop verwoord? Wat staat er in het Nieuwe Testament centraal? Dat Jezus Christus, de Zoon, wordt verlaten door zijn vader en sterft onder de toorn van God. Zo lief had God de wereld. En wat voor een wereld. Levend met de rug naar hem toe. Heeft God zich toch niet van haar afgekeerd. Maar zich juist naar die wereld toegewend. En als heilige. Zich te midden van haar bewogen, begeven. In zijn Zoon Jezus Christus. Dat is wat. Dat kan God alleen. Dat hoort ook bij zijn heiligheid. Zo anders. We denken dat stiekem wel eens. Als ik God was dan. Nee, niet dan. Dat weet je niet. Daar heb je geen enkele weet van. Daar kunnen wij met onze menselijke verstanden niet bij. Kunnen wij niet over redeneren. Dan haal je God naar beneden. En dan laat je hem niet in zijn heiligheid. We hebben vandaag de dag heel veel vrienden. In deze wereld. En voor heel veel mensen is God er één van. Ja toch, met wie we goede maatjes zijn. Als mij dat uitkomt. Maar ondertussen is het besef van zijn heiligheid wel weg. Mensen denken oh zo gemakkelijk groot van zichzelf en daardoor maar wat klein en kleiner van de Heere God. En als je dit nou zo leest over zijn heiligheid, moet het dan niet net niet omgekeerd zijn. groot denken van God en wij zijn klein. Moet het niet omgekeerd zijn? Van niet wij hebben God in onze vingers, maar Hij houdt mij in zijn handen. Vaderhanden. Tegenwoordig dan wordt er heel sterk de nadruk op gelegd dat God een persoonlijk God is. En dat is waar, helemaal. Maar daarmee moeten we en mogen we niet de indruk wekken dat God een persoon is zoals wij. Zwak en onvolmaakt en machteloos en misschien wel een beetje zielig. Dat is absoluut niet de God van de Bijbel. Lees het maar na. Blader maar terug. Ons leven dat beperkt zich aan alle kanten. Maar God is niet beperkt. God is niet klein te krijgen. Hij is eeuwig. Hij is oneindig. Hij is almachtig. Hij is heilig. En vandaar ook dat we dat tegenkwamen in Hosea. Ik ben God en geen mens. Maar wel de Heilige te midden van u. In uw midden. Dat wekt toch ontzag, of niet? Dat schept toch de juiste verhoudingen en doet je telkens weer op de knieën gaan en klein worden. Hij, de Heilige, in ons midden. Hij is niet een onpersoonlijke kracht, zoiets als de zwaartekracht. De Heere God is niet een soort natuurwet en ook niet het grote noodlot dat ons leven bepaalt. Nee, God is veel meer dan onze gedachten kunnen bevatten en bevangen. God is ook maar niet een diep gevoel ergens binnenin je. Hij is God en geen mens, de Heilige, midden onder ons, te midden van ons. En dat is dus niet een oude man met een baard, hè? Ergens hoog boven de wolken. Persoon, persoonlijk God. Een persoon, dat is bij ons de gangbare benaming voor een mens. Maar dat betekent niet dat God op een mens lijkt, hoor, in alle opzichten. Op sommige punten, dan hebben God en mens dezelfde eigenschappen. We mogen God een persoon noemen. Maar Hij is totaal anders dan wij. Bij alles wat de Heere God voor ons is, mogen we dat nooit uit het oog verliezen. Heilig, heilig, heilig is de Heere, onze God. Laten we maar eerlijk wezen, onze gedachten over God die zijn vaak heel menselijk ingekleurd. Zoals wij Hem zien. En soms zeg je dat wel eens tegen elkaar, hè? Onze lieve Heer die zal me vast wel, ja, volgens mijn gedachten, naar mijn idee. En wij projecteren ons op Hem. Maar het is heel opmerkelijk dat in de Bijbel heel vaak lezen, juist van Gods verhevenheid, Gods heerlijkheid, Gods majesteit. En dan is het wonder dat Hij nabij is, de Heilige in ons midden. Alleen nog maar des te groter. Onbegrijpelijk, maar wel heerlijk. Eigenlijk zat dat ook al in zijn naam opgesloten. Hè? Toen we daarover preekten een aantal weken terug. Ik ben die ik ben. Dat is dan niet een mooie definitie van zijn wezen. Hè? Want we kunnen God niet ontleden. We kunnen de Heere God niet doorgronden. Absoluut niet. Hij is ongenaakbaar verheven en tegelijkertijd reddend nabij. Ik geloof het vast. Ik ben die ik ben. En we hebben toen benadrukt dat het betekende, ik ben erbij. En daar zetten we nog steeds een streep onder. Ik ben erbij. Tegelijkertijd hebben we toen ook gezegd dat het betekent, ik ben mezelf. In de zin van, kom me niet te na. Raak me niet aan, zoals Jezus dat ook zei na zijn opstanding uit de dood. Vorm en vervorm mij niet naar je eigen ideeën. Gods verhevenheid en tegelijkertijd zijn erbij zijn. Kom je bijvoorbeeld ook zo mooi tegen in Jesaja 57. Dan lees je vanaf vers 15, want zo zegt de Heere, de hoge en verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. Dan staat er geen punt. En bij de verbrijzelde en de nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. De hemel is de troon van God, de aarde de voetbank voor zijn voeten. Hij die alles gemaakt heeft, slaat acht op de ellendige, op de verslagene van geest en wie voor zijn woord beeft. Mooi verwoord, hè? Die twee kanten, de hoge verhevene. Maar hij is erbij, juist bij de nederige. Voor wie wij ons o zo gemakkelijk te hoog achten. Juist voor degene die in narigheid, in ellende vertoeft. Wie verslagen van geest is. Wonderlijk. Als je dat ziet, dat God zo is, hoog, heerlijk, verheven en nabij. Dan wordt zijn liefde nog bijzonderder. Nog raadselachtiger. Dan kun je haast spreken over Gods heilige liefde. En die komt hier in Hosea 11 ook zo tot uiting. Onbegrijpelijk. Niet na te rekenen. Niet te voorspellen. Heilig. Midden onder ons. God is niet te vergelijken. Waar zouden we dat mee willen doen? Dan blijft het stamelen. En blijft het tekort. Tegenover zijn heiligheid, verhevenheid, majesteit. Ik besef het, hoe langer hoe meer staat mijn nietigheid. Dat is een nul eigenlijk. Nietigheid. Ook van de engelen, hoor. Dat hoorden we toch in Jesaja 6. Maar goed dat ze 6 vleugels hadden. Konden ze hun ogen bedekken. Want God is niet aan te zien. Zo heilig. Zo schitterend. Zo vol heerlijkheid en majesteit. En zo mag hij gediend worden. God die heilig is, terrein van ogen, om het kwaad te zien. Het onrecht kan hij niet aanschouwen. Zo wordt ook de vraag gesteld, hè? In 1 Samuel 6 vers 20. Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? Omdat God heilig is, kan hij de zonde ook niet ongestraft laten. En daarom heeft het kruis er gestaan. Een onheilig teken, waar alle ellende van heel de wereld op neerkwam, in Jezus Christus. Daar liet God zien hoe ernstig en hoe serieus hij de zonde nam. Hoe hij die als heilige niet kon velen, niet kon hebben. Maar hij wist er goddank weg mee, op een manier die wij nooit zouden hebben uitgedacht en uitgevonden. Op een manier die ons niet eigen is. God is liefde. Daar schermen de mensen vandaag de dag o zo vaak mee als er dingen gebeuren die ze niet klein krijgen. En waarom dan al die ellende en die narigheid en die oorlogen en die ziektes? Ja, maar Johannes die schrijft er dan ook wat bij in zijn brief. God is liefde. Omdat hij zijn zoon opgeofferd heeft. En dan wordt het menig een nog duisterder en mistiger. Dan wordt het wel lastig, hè, als de Heere God die hoog is en heilig, verheven en majesteitelijk de lijn naar ons toe trekt. Jawel, hij is de heilige in het midden van ons. Maar hij vraagt ook ons heilig te zijn. Wees heilig, want de Heere uw God is heilig. Ik kom niet zo vaak in de kerk. Ik bedoel, op de andere kant in de bank. Vanmorgen was ik er dan wel. En dominee Horna las de wet uit Leviticus 19. En daar komt dat telkens weer terug. Dat regeltje, de terugkoppeling. Waarom al die geboden? Wel, omdat ik de Heere uw God ben en ik ben heilig. Steeds onderstreept de Heere God dat zelf. Zouden we er dan geen ernst mee maken? Want met te zeggen en te zingen en te belijden dat God heilig is, zijn we er niet. Als een aardig kenmerk wat we in onze gedachten kunnen opslaan. Nee, daar hebben we dan ook rekening mee te houden. En daar dringt God bij ons op aan. Wees heilig, want ik ben heilig. Schijnheiligheid of heilige boontjes worden niet gedoogd en geduld. Wees heilig. Dan vraagt dat van mij een telkens weer letten op hem. Een telkens weer aankloppen bij hem. Een telkens weer vragen om wijsheid bij hem. Een telkens weer komen met knikkende knieën. En zeggen, Heere, ik heb het verzondigd. Ik, onheilige in mezelf. U bent de heilige in ons midden. Ik durf eigenlijk niet onder zijn ogen te komen. Want ik heb het niet verdiend. En dan te merken zijn liefde, die niet verdienstelijk is of te verdienen is, maar om Jezus wil geschonken. Kerkhervormer Calvijn, die heeft eens een keer gezegd, naar aanleiding van dat wat we lazen in Jesaja 6, hij schrijft daar, God is de driemaal heilige. Ja, dat kunnen we nog wel tellen. Maar schrijft Calvijn er dan verder achteraan, dat geeft ons dan ook onuitputtelijk stof om hem te loven, groot te maken, uit te zeggen, lof te zingen, te belijden. En dan kun je je verschuilen en zeggen van ik kan daar niet aan tippen. Zo hoog en heilig is God. Is hij het niet waard dan? Om toch bezongen, beleden en aanbeden te worden. Ik zou maar willen zeggen, omdat God dat gezegd heeft. Hè, ik ben heilig en daarom moeten jullie het ook zijn. Ga er maar aan staan. Dat zet je leven onder een heerlijke, heilige hoogspanning. Om niet buiten hem, niet zonder hem voort te kunnen en er vandoor te gaan. En af en toe eens bij hem aankloppen als je het echt zelf niet meer kunt. Dat is geen leven. Dat is niet eerlijk. Dat is spotten met zijn heiligheid. Wees heilig. In verbondenheid met hem. Dag in, dag uit. Begin ermee. Ga ermee door. Zijn eer is het waard. Zijn naam is heilig. Want hij zelf is heilig. En daarom ook ik, ook jij, ook u geroepen om heilig te zijn. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 77, het 7e, 8e en 11e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? De aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. De versen 7, 8 en 11 van Psalm 77. gaan we nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader, u danken we voor wie u bent. Die hoge heilige God in ons midden. Hosea heeft het zo uit uw mond moeten opschrijven. En dat tekent u. In al uw weg en werk, heel de Bijbel door, in het Oude en in het Nieuwe Testament. En u bent onveranderd. Dat mag ons stilzetten. Het hoofd doen buigen, klein worden voor uw aangezicht. En tegelijkertijd ook hoog doen opgeven van wie u bent. Opdat ook anderen het horen, het merken, het zien. Heren, we leven in een wereld waarin het heilige van u met voeten wordt getreden. Het lijkt wel alsof het hoe langer hoe meer wordt. En hoe langer hoe erger ook. En dan kunnen we ons hoofd schudden. En we kunnen erover spreken met elkaar. Maar wat zijn we geroepen om bij voortduur u de eer te bieden. Niet alleen op zondag in de kerk, ook daar. Maar ook door de week op het werk en thuis. Op school, in onze vrije tijd. Geen moment niet, altijd weer wel. Heere God, u roept het ons toe, wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Dat zet ons aan het werk, dat zet ons aan het loven, geloven. Dat zet ons aan het bidden, aan het aanbidden. Vanwege uw trouw, onmetelijk groot. Geef, o God, dat we daar geen loopje mee nemen. Het minachten, maar juist hoogachten. En laat zo die ene naam onder de hemel gegeven, daarvan het teken zijn van uw heiligheid midden onder ons. En dat in Jezus' naam, in Jezus' weg en werk, in Jezus' verdiensten. Dat is niet goedkoop. U hebt daarvoor gezorgd. In feite heeft uw Vader hart gebloed. Zo lief had u de wereld. Opdat een ieder die gelooft, die het niet langer uithoudt bij zichzelf, in zijn eigen bedoeninkje, maar de toevlucht neemt tot hem, leeft in alle eeuwigheid. Heere God, laat die boodschap onder ons, maar ook wereldwijd, wereldkundig worden. Tot in de verste verte toe, uiterste uithoeken. En laat zo uw woord zijn loop hebben, ondanks alle tegenstand. In de vervolgde kerk bijvoorbeeld, geef toch volharding. En te merken dat u het bent die ervoor instaat. Dat u het bent die door uw woord en geest erachter staat. En laat ook ons dat maar merken, o God. U bent het waard. We bidden u voor onze zieken. Gedenk meneer Hermsen in Utrecht in het ziekenhuis. Wil zijn met Willy de Greef en Dirk van Inge. We bidden u voor Dries van der Belt in Vrijthof. We bidden u voor allen die thuis ziek zijn, op uitslagen wachten of kuren ondergaan. We bidden u, Heere God, voor vele gemeenteleden die ook door de griep bevangen zijn. Geef herstel, geef genezing, geef bovenal vertrouwen op u en te bouwen op u die een rotssteen bent. We bidden u voor broeder Mol die benoemd is tot jeugdambtsdrager. Geef hem voor uw aangezicht te overwegen en te beslissen tot eer van u. We bidden u voor dominee Kameraad, die in de achter ons liggende week mocht stilstaan bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Geef, Heere, dat hij nog lang en vele tot zegen mag zijn, ook in onze gemeente. Draag hem en zijn vrouw en zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En geef, Heere God, dat telkens weer opnieuw die ene naam dan ook wordt geuit en uitgedragen. Dat daarna wordt gevraagd en dat we erover mogen spreken met elkaar. Heere God, we bidden u voor de collecte die we straks mogen houden. voor het werk van de kerkrentmeesters. We danken u voor de opbrengst van de actie Kerkbalans. We bidden u voor het werk van de HGB, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Waar de jeugd toch ook de toekomst van de kerk is. Geef dat we daarom ook in onze gaven mogen bijdragen aan een stukje onderwijs en toerusting wat gegeven wordt richting onze jeugd. En dat we daar ook dankbaar gebruik van mogen maken. Uw naam ter eer. We bidden u voor de familie van Brugge, die morgen rondom het graf van een oma en moeder staat. Geef, Heere God, dat ook dan woorden van troost mogen klinken, van bemoediging. En dat er door de tranen heen gemerkt mag worden dat u een God bent die draagt, ondersteunt en sterkt, omdat u de dood hebt overwonnen door uw Zoon, Jezus Christus, die het ons toeroept, volg mij. Om daarin ook te zien over de grens van dood en graf heen. Wees met alle arbeid die mag gebeuren in de gemeente, straks de zing in, alle kringwerk en verenigingswerk, alle catecheses ook in de komende week, alle vergaderingen die plaatsvinden. Heere God, van u zijn we afhankelijk. En het kan alleen omdat u er bent en er blijft. Laat ons dan in die afhankelijkheid ook gemeente mogen zijn voor uw aangezicht, midden in deze wereld, midden in ochtend en daarbuiten. Hoor ons, uit genade alleen, onverdiend. En daarom bidden we het van u, in de vergeving van al onze onheiligheid, onze schijnheiligheid. En bewerk ons maar, o God, opdat we heilig zijn in uw licht, tot eer van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Van harte bevelen we de drie collecten bij u aan. Herinneren u ook aan de zendingsbussen, aan de uitgang voor de IZB. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 219. Het lied waar deze dag mee mocht worden begonnen hier in de kerk, mogen we nu ook mee eindigen. Heilig, 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 Heere God Almachtig. Alle vier de verzen van op toonhoogte 219. Ga daar nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.